Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. De podcast over alles Efteling met Tim Hintze en Paul Sprangers.
Wauw Tim.
Wauw. Dit is weer eens wat anders dan onze eigen intro, hè?
Inderdaad ja. De mensen die regelmatig in de Efteling komen, die zouden die stem wel eens moeten kunnen herkennen. Want dat is natuurlijk Wieteke van Dort, die zit hier bij ons aan tafel. Wieteke, welkom in Kleine Boodschap.
Ja, ja.
Nou ja, Wieteke zit bij ons aan tafel, dat is niet waar. Wij zijn te gast bij Wieteke thuis in Den Haag. Wieteke, dank voor jouw gastvrijheid.
Ja, graag gedaan hoor. Neem een koekje.
Ja, die liggen klaar. Die gaan er zeker van naar binnen. Ja.
Die gaan op. En ja, ik denk dat onze luisteraars wel gehoord hebben dat dit natuurlijk misschien wel de Eftelingstem is. Hè? Wat een eer dat jij onze podcast gewoon aankondigt, Wieteke.
Ja, en het is zo leuk dat mijn stem dus nog niet veel veranderd is. Tenminste, dat zeggen mensen tegen mij. Ik vind het heerlijk om dingen in te spreken. Ja.
Nou, dat bleek wel, want we gaven jou net voor het eerste tekst en hij rolde er meteen mooi
ja,
uit.
Ja, ik kan zo, dat noem je prima vista lezen. Oh. Op het eerste gezicht. Je hebt ook muzici, die kunnen prima vista spelen. Dus die zien de noten en die fluiten dat meteen of spelen het op de piano. Maar ik kan prima vista lezen.
Dat blijkt inderdaad, ja. Wel een goede gave als je veel inspreekt, denk ik.
Ja, ja.
Het is voor ons sowieso wel een eer om hier te zijn, want jij hebt in onze jeugd menig avond gedomineerd, denk ik, tijdens het kijken van tv. Want jij was in het Klokhuis, zat jij regelmatig.
Klokhuis, maar dat is van het allerlaatste eigenlijk, hè? Dat is eigenlijk mijn afscheidsserie. Maar daarvoor heb ik dus een heleboel, dus jullie vader en moeders, die hebben een heleboel andere dingen gezien, leuke series. Een van de belangrijkste series in mijn leven. Want ik heb zoveel gedaan, het is gewoon niet bij te benen, want mijn biografie is ook heel lang, is met Willem Nijholt Oebelen. En met de kinderkoord, Oebelen is hupsakee, Oebelen is hupvalrieren. En het leuke is, we hebben nog steeds contact. Willem is overleden helaas, maar de mensen van het koor, dat waren toen de kinderen, en zijn nu al in de 50 en zo. Daar heb ik nog steeds contact mee en ben heel, heel vaak reunies. Dus wel één keer per jaar, maar soms ook wel twee keer per jaar. Dan gaan we in Amsterdam in een gezellig café wat eten, drinken, kletsen. En daarna heb ik natuurlijk ook jaren in Klokhuis gezeten. En ook heel veel Radio Lawaai Papegaai, dus radio gedaan. En dat Radio Lawaai Papegaai, die serie is zelfs bekroond in Spanje. Toen kregen we een onderscheiding, een Spaanse onderscheiding, de Premios Ondas. En toen mochten we daar naartoe en dat was hartstikke leuk.
Wat mooi. Nou ja, voor mij ben je toch vooral een jeugdheld. Vanwege ik was zelf groot fan van het Klokhuis. Dus
ja,
als ik denk aan Wieteke van Dort, dan denk ik aan het Klokhuis. Ik denk dat dat voor heel veel kinderen uit de jaren 90 geldt.
Absoluut.
Overigens zeggen we je, dat hebben we van tevoren wel afgesproken. Want eigenlijk uit respect heb ik heel erg de neiging om u te zeggen, maar we mogen je zeggen.
Je mag je zeggen, ja joh, tuurlijk.
Kijk, dat is toch een beetje onwennig voor mij, maar ik ga mijn best doen. Maar ja, wij zijn heel erg bekend met jouw werk als kinderen van de jaren 90. Dus, maar we hebben ook een heleboel jongere luisteraars die misschien nog nooit van Wieteke van Dort gehoord hebben. Behalve dan dat ze natuurlijk je stem uit de Efteling kennen. Maar zou je voor hen misschien eens jezelf kunnen voorstellen? Wie is Wieteke van Dort eigenlijk?
Nou, ik ben een mevrouwtje. Zo langzamerhand ben ik al een oud mevrouwtje, want ik ben al 80. Dus ik ben zoiets als je oma. Maar ik moet zeggen, ik zie er wel jonger uit. En ik heb ook een jonge stem. En ik kan nog steeds heel goed praten als iemand die jong is. En ik heb heel veel televisieseries gemaakt. Maar ik ben natuurlijk begonnen gewoon aan het toneel met kinderstukken. Ik ben ook wel op toneelschool geweest, 2 jaar. Maar toen werd ik er afgestuurd. En in plaats dat ik toen iets anders ging doen, ben ik bij een toneelgezelschap gaan spelen. En dat was de nieuwe komedie toneelgroep Arena. De nieuwe komedie deed toneelstukken voor grote mensen. En Arena deed stukken voor kinderen. En zo heb ik menig kinderstuk gedaan. Want ik zag er toen uit, was ik 19, en ik zag eruit als 12. Oh. Dus.
Dat is toch een gunstig eigenschap die je nog steeds hebt inderdaad. Want
ja,
je hebt een
het is zo
uit
gek. Dat. Dus ik heb heel veel kinderen gespeeld op toneel.
Oké.
Weet je, staartjes maken en dan En als ik een heel jong kind was, dan moest ik natuurlijk wel een beetje iets hoger praten. Nou, dat heb ik niet gezegd, oma. Het is echt waar, weet je wel zo.
Dat lukt je nog steeds.
Jawel.
En hoe kwam je toen uiteindelijk vanuit de wereld van de podiumkunsten op televisie terecht?
Toen was er een serie die heette Pinocchio. En Pinocchio bij de KRO gaat over de pop Pinocchio. En dat was ik.
Okay.
Met zo van die stijve handjes en een mooie neusje, wat ook later gaat groeien. En dan komt Pinocchio tot leven. En dat was fantastisch om te doen. Een hele serie bij de KRO. En daarna kwam Oebele. Serie met Willem Nijholt en een kinderkoor. Dat zijn de kinderen waar we nog steeds contact mee hebben. En ach, toen ging het eigenlijk allemaal vanzelf. Radio Lawaai Papagaai was ook ontzettend leuk. En Lawaai Papa Lawaai Gai is de televisieversie ervan geworden. En op een gegeven moment Klokhuis, wat een heleboel kinderen misschien nog wel weten.
Ja, zeker.
Wel zeker bekend, hè?
Ja. En wat deed je allemaal nog meer naast televisie en toneel maken?
Nou, meestal schrijven en tekenen en schilderen. En ik ben ook als schilder, mijn man Theo ook, we zijn als schilder werkend lid van een schilderkundig genootschap hier in Den Haag. En dat heet Pulgri Studio. En dat is een deftig gezelschap, hoor. Zo. Dat is een hele eer, want je wordt geballoteerd. Je moet dus met je schilderijen komen en dan komt er een commissie langslopen. En die, nou, die turft dan of het goed is of slecht of kon beter. En Theo was al lid, maar ik wilde dan graag lid worden. Maar toen ben ik ook lid geworden. En dan mag je als lid van Pulgri Studio mee exposeren. En dat is leuk. En nu is het uit drukte dat ik eigenlijk niets geschilderd heb. Maar ik begon vroeger, ik begon met sigaretten te schilderen, sigarettenpeuken. Ik rookte ook en die had ik een keer gefotografeerd. En toen zei Theo, mijn man, die zei, dat moet je schilderen. En dat heb ik op hele grote doeken. En dat had veel succes, hoor. Lucifers erbij, as, weet je wel, allemaal peuken. Ook een doek van 100 bij 100, dus van 1 bij 1 meter. Met allemaal peuken op ware grootte. Daar heb ik een jaar over gedaan, maar het is ook een prachtig schilderij geworden. En naar de hand ben ik andere resten gaan schilderen. Autowrakken, vliegtuigwrakken. En op een gegeven moment dacht ik, nou is het afgelopen. Dan ga ik iets leuks, liefs. Toen ben ik grote schilderijen voor kinderen gaan maken. En daarna nou nog van alles.
Dus heel creatief. Niet alleen op het podium, maar ook achter de typemachine en met de kwast.
Ja, want als kind ging ik altijd uit school een uur aan het bureau zitten van mijn vader. En dan ging ik een uur tekenen. En dat was een heel verhaal. Voor een tweeling, over een prinsesje, over een paard, weet je wel. Elke dag tekenen, ja. En toen, op een gegeven moment in Holland, toen dacht ik, ja, ik kan nu wel goed sprookjes tekenen. Kabouters, elfen. Maar ik zou ook wel auto's willen kunnen tekenen en fabrieken. En ja, van die mannelijke. En toen heb ik een cursus gedaan, dat heette Famous Artists. Amerikaanse cursus. En die duurde 3 jaar. En dan ging ik toneel spelen met grote tas schilderspullen, tekenspullen. Want ik had heel veel huiswerk voor die cursus. En ik heb er wel wat langer over gedaan. Dus in plaats van 3 jaar, 3 jaar en 8 maanden. Want op een gegeven moment, het derde jaar, dan krijg je zulke moeilijke dingen. Dan moet je getypte tekst omzetten in lettertypes voor een advertentie of zo. Toen ben ik naar de Vrije Academie hier in Den Haag gegaan, 1 keer in de week, om die dingen weer bij te leren. Maar toen ben ik toch geslaagd. 3 jaar en 8 maanden, geloof ik.
En je vertelde dat Klokhuis een beetje je laatste televisieserie was. Maar volgens mij heb je sindsdien niet echt stilgezeten, toch?
Nee, ik ben gewoon doorgegaan. Maar ik deed radio en televisie vanaf het moment dat ik met Theo trouw, dacht ik, ja, ik trouw een man met kinderen. Hij had er al 2 en nog zelf 1 bijgekregen. Dan kan je niet gewoon om 4 uur de bus naar Nijmegen nemen of zo. Zoals het ging vroeger bij toneel en nu nog. En toen dacht ik, nou, dan doe ik maar radio en televisie. En het lukte ook nog. Hoorspelen ook, hartstikke leuk is dat. Maar op een gegeven moment zijn die kinderen groot en de deur uit. En toen dacht ik, ja, nu zou ik eigenlijk wel weer wat kunnen spelen. En toen werd ik gelukkig gevraagd voor L'Histoire du Soldat. Dat is een concert van, hoe heet hij nou, Stravinsky. En speelde ik de duivel en de verteller. En toen begon het met toneel, het ene stuk na het andere. Heerlijk. En nou allebei. Nou, ik pak altijd alles aan.
Ja, want je bent inmiddels 80, maar ik heb zo'n voorgevoel dat je niet hier achter de geranium zit.
Nee. En weet je, ik heb het altijd heel erg druk. Ik illustreer, ik schrijf. En... Maar ja, een heleboel dingen kan ik ook niet. Zoals in het huis houden. Ik kan niet zo goed koken en niet zo goed schoonmaken, niet zo goed opruimen. Het is overal een zootje waar ik werk.
Het is vooral een gezellig en warm huis.
Jawel, het is ook een heel leuk huis, ja. Maar op een gegeven moment moest ik mijn atelier uit. Vandaar dat er overal grote vazen staan, daarachter ook. Het atelier van Theo, van mijn man, dat is met een trap. Dus dan kunnen die grote vazen niet naar boven. Dat vind ik ook leuk, porselein beschilderen. Ik maak het niet zelf. Dat wordt gemaakt door een pottenbakker. Thomas de Roo heet hij. En dan kom ik in zijn atelier en dan ga ik het beschilderen.
De vazen die wij hierin staan, die heb jij beschilderd?
Ja.
Dat zijn chique vazen, ja. Zeker. Pieter, jij schrijft ook nog. Kun je zo eens wat boeken noemen die jij op je naam hebt staan?
Ja, een heleboel zijn er al uitverkocht. Maar het laatste boek wat ik geschreven heb is Kind in Surabaya, ook al uitverkocht. Dat gaat over mijn jeugd en dat heb ik geschreven voor kinderen, want hoe is het om als Indisch kind op te groeien? Het is dus geschreven voor kinderen en 60 plus leest het. Nou, deel 2 in de COVID-periode heb ik deel 2 en deel 3 ook al geschreven. En het is ook al geïllustreerd helemaal, maar het is nog niet uitgegeven.
Ah, okay.
Dus ik zoek nog een uitgever. En daarnaast heb ik nog een paar andere boeken geschreven. Ook dingen die ook nog niet uitgegeven zijn. Dus dat komt wel, joh.
En je hebt het boek geschreven omdat je zelf ik weet even niet hoe je het zegt, op Indonesië geboren bent?
In Indonesië. Ik ben in Surabaya geboren. En daar gaat dat eerste boek over, Kind in Surabaya. En dat deel heet Het huis met de waringin. Een waringin is een reuzenboom. En ik heb er ook de verhalen in gezet die mijn moeder vertelde, of mijn oma, of de kinderjuf. En in deel 2 ga ik naar een ander huis. Het huis naast de Digalsari school. Deel 3, het huis aan de Jalan Supratman. En zo komt mijn hele jeugd aan de beurt.
Volgens mij zien we hier in jouw huis ook wel aardig wat elementen staan die jou doen terugdenken aan jouw jeugd in Indonesië.
Ja, dat ook wel, maar niet heel veel hoor. Maar, want Theo spaart Afrikaanse kunst bijvoorbeeld, wat daarboven staat.
En ik zie hier nog een boek liggen, je liet het ons net al zien, dat is net uit. Boom Bebek en de verdrietige reus, als ik het goed zeg.
Ja, en Boom Bebek, dat is een eendje en dat is de held van het verhaal. Dit is Boom Bebek en de prinses.
En dat is deel 1, hè?
Zie je, dat is die eend. Die ontmoet een prinses. En dan beleven ze een avontuur. En ik dacht, klein, handzaam boekje. Grote letters, veel plaatjes, voorlezen. En heb je eigenlijk in 1 avond op bed bij het kind het boekje uit. Of soms 2 avonden. En ik heb de illustrator ontmoet. Mm-hmm. En... Hij is ook iemand, je praat maar en dan is hij bij wijze van spreken al aan het tekenen. En vandaag was hij hier en toen had hij van een vriendin, die heeft deze taart laten maken van die reus. Met Boom Bebek.
Ah, ja. Dat ziet er prachtig uit. We moesten net even opletten dat we niet per ongeluk de opnametas opzetten. Ja, ja. Het is echt een prachtig pareltje. Maar dat boek, dus het tweede deel, Boom Bebek en de verdrietige reus, is eigenlijk jouw laatatste wapenfeit. Als
laatste
dat zo
mogen wapenfeit, ja.
En die is wel gewoon verkrijgbaar in de winkel? Nog
die
niet
is
uitverkocht.
Nog, nee, het is, je kan het beste bij Bol.com. En waar kan je dan nog meer? Geloof niet gewoon in de winkel, hoor.
Wij hebben jonge kinderen, Tim, dus ideaal voor ons thuis.
Ja, zeker. Wij zijn de absolute doelgroep.
Hey, Wietke, we zijn er al misschien een beetje omheen aan het praten, want we zijn natuurlijk de podcast over alles Efteling. En nu heb je daar ook een, wat ons betreft, heel belangrijk linkje mee. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de Efteling... Ja, ben jij ooit bij de Efteling gekomen? Is de Efteling ooit bij jou uitgekomen? Of hoe is precies...
Nee, ik ben bij de Efteling gekomen. Toen ik hier in Nederland was, trouwde ik een man met kinderen. En Bas de oudste, toen hij 5 was, toen ben ik met hem en een vriendin naar de Efteling gegaan. En ik moet je zeggen, ik heb een heel sprookjesverleden. Want mijn moeder heeft altijd toneelstukken geregisseerd over prinsessen en prinsen en alles. Ik ben Doornroosje geweest en noem maar op. En toen dacht ik, fantastisch dat dit bestaat. Ik genoot bijna nog meer dan het kind.
Ja.
En zo Hans en Grietje en alles en het sprookje van Doornroosje, dat ze allemaal slapen. En je ziet, zei Bas, kijk dan, hun borst gaat op en neer. Die lakei slaapt echt. Ja, nou, we hebben echt genoten. En de Efteling werd dus een plek waar we regelmatig naartoe wilden. En ja, dat is nu nog.
Dus jij bent niet alleen de stem van de Efteling, maar je bent eigenlijk ook nog gewoon een echte Efteling-fan.
Absoluut, ja, ja, zeker ben ik dat.
Weet je wanneer je ongeveer voor het eerst in de Efteling kwam?
En toen was hij 5 en Bas is van 66, dus 71.
Oh, dus jij kent de Efteling inderdaad echt nog van heel lang geleden, toen het echt alleen nog een sprookjesbos was.
Ja, ja. Maar ook later, dat bijvoorbeeld dat al die elfjes, weet je wel. En op een gegeven moment leerde ik Ton van der Ven ook kennen. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om een spotje op te nemen in de Efteling. En dat was een reclamespotje voor de Efteling. En dat werd opgenomen in dat kabouterhuis. En daar was eigenlijk geen geld voor. Ik zei, nou jongens, ik weet het goed gemaakt. Een doorlopend toegangsbewijs wil ik hebben. En zo op die manier konden we daar ook vaak naar de Efteling gaan.
Aha, en dat is het abonnement voor het leven wat je toen hebt gekregen?
Ja, ja, dat heb ik gekregen. En nou, er zijn er zoveel directeuren geweest. En eentje ertussendoor, die alweer heel lang weg is, die was het dan opeens vergeten. Want in het begin kreeg ik dan jaarlijks kaartjes toegestuurd. Zodat ik altijd met mijn kinderen kon gaan. En dat werd toen vergeten. En weer vergeten. Toen heb ik gezegd, jongens, dit is de afspraak niet. Jullie hebben nog steeds mijn stem. Je hoeft geen Buma te betalen en alles, maar mijn sprookjes, die zijn nog steeds. En ik bedoel, ik heb dezelfde stem nog, dus toen moest ik er echt een beetje om zeuren. Maar dat is gelukt bij die man en de andere directeuren waren makkelijker.
Kijk, mooi. Dus je hebt nog steeds ieder jaar wat vrijkaartjes om de Efteling te bezoeken en je eigen stem terug te horen.
Nee, ik krijg ze niet zomaar. Ik moet nu zeggen, ik wil met zoveel kinderen gaan.
Ah, ja.
En we zijn ook dan een keer geweest in zo'n huisje daar.
Ah, ja.
En dat vond ik ook leuk hoor. Zo, 2 huisjes hadden we.
Maar hoe kwam de Efteling eigenlijk destijds bij jou terecht? Want je was dus al wel Efteling-liefhebber, maar de Efteling zocht een stem voor die commercial. Had jij jezelf daarvoor aangemeld als het ware?
Nee,
of kwam de Efteling
maar
bij
ik
jou?
Deed toen Oebele, geloof ik. Ik was bekend van kinderprogramma's.
Ah, dus omdat jij bij de kinderen bekend was, daarom kwam de Efteling waarschijnlijk
ja,
bij jou.
Ja.
Maar uit die ene commercial is dus veel meer moois gekomen. Want uiteindelijk ben je ook permanent onderdeel van de Efteling geworden.
Ja.
En hoe is dat precies gegaan? Is daar voor het contact met het spotje? Is vanuit
met Ton van der Ven had ik contact.
En Ton is degene die uiteindelijk heeft gevraagd om het om te komen inspreken.
Ik geloof het wel, maar ik weet niet eens zeker. Maar ik geloof het wel, want ik was bevriend met Ton op een gegeven moment.
Maar je had het spotje dus ingesproken. Maar daarna werd je gevraagd voor serieuzere projecten. Namelijk het inspreken van allerhande sprookjes. En later ook zelfs het verhaal van het Lavelaar natuurlijk. Maar hoe verliep dat zo? Werd jij gewoon telkens gebeld als er een verhaal in te spreken was?
En ik wist dat van Laaf al, van Ton van der Ven. En ik zei, Ton, we moeten daar een plaat van maken. Want het is te leuk. En het verhaal is zo veelomvattend. Van het begin van het oorspronkelijk, hoe die laven eerst aan de Noordpool wonen en dan zo'n gang onder door de wereld, door het binnenste van de aarde en dan hierboven komen. Oh, carnaval, dat is wel leuk. Nee, toch niet. Weet je wel, hij was ook zo'n sprookjesman, hè? Een leuke, leuke man.
Dus Ton heeft dat verhaal al met jou gedeeld voor het eigenlijk bekend was voor de buitenwereld?
Ja, zeker. Hij praatte er graag over. Een leuke, leuke man, hoor. Bijzondere man ook.
Jouw stem is natuurlijk op een heleboel plekken in Efteling te horen. Hè? Bij de put van vrouw Holle, bij de rode schoentjes, bij Roodkapje in het Lavelaar. Ook recenter nog bij Rapunzel en de zes zwanen. Kan je ons eens een beetje een inzicht geven in hoe dat dan in zijn werk ging als jij een tekst moest inspreken?
Nou, dat is op verschillende manieren gegaan. Soms doe je het in een geluidsstudio opnemen en ik ben daar snel in. En soms... Ik ben ook een keer in de Efteling geweest, dat ik daar opgenomen heb. Ja, ze hebben ook een geluidsstudio, toch? Ik geloof in het grote toegangsgebouw boven.
Ja.
Voor mij inmiddels bestaat die niet meer. Misschien nee? Dat de ruimte er nog zit, maar dan zat ook de radiostudio en die is er niet meer.
Ja, want ik denk dat het laatste project dat jij samen met Ton hebt gedaan is het inspreken van Rapunzel.
Ja.
En daarna heb je een tijd lang niks voor de Efteling gedaan, maar toen werd je een aantal jaar terug ineens gevraagd voor de Zes Zwanen. Hoe liep dat dan?
Ach, ik zei natuurlijk meteen ja. En dan staat er in een wipje op. Ja, het gaat allemaal heel snel.
Toen voor het eerst met Sander de Bruin.
Ja, en onlangs waren wij in Indonesië op Bali. En toen kreeg ik ook een mailtje van de Efteling. Er ging een van de creatieve mensen, die ging weg. En dan maakten ze iets, een soort hoorspel ervoor. Ik weet de namen niet meer hoor. En toen zei ik, daar ga ik wel inspreken. Dus ik ben in Bali op zoek gegaan naar een kleine studio. Nou, die kon ik huren voor €50, geloof ik, of 100. Nou, en daar is dat opgenomen. Dat hebben ze gekregen. Ik kreeg een bedankbrief. Ja, leuk.
Ja, volgens mij was dat voor het afscheid van Annette Vissers, de ontwerpcoördinator.
Geloof het wel, ja. Ja.
En daar heb je een soort alternatieve versie van Rapunzel opgenomen, toch?
Ik weet het niet meer wat het was. Ja.
Hoe gaat het bij zo'n opnamesessie voor de Efteling zelf, voor zo'n sprookje bijvoorbeeld? Krijg je dan ook aanwijzingen voor ja, het gevoel wat ze daarbij willen hebben? Of heb je
ja,
dat zelf
natuurlijk. Als ze zeggen van nou, nu is het wel een beetje eng voor hem of haar, voor die kabouter of zo. Dan kan ik dat zo invullen. Ze krijgen wat ze willen natuurlijk, ik ben heel makkelijk.
Hoe is het om dit voor de Efteling te doen, om een sprookjes voor de Efteling
enig
te spreken?
Het is een van de allerleukste dingen.
Het is natuurlijk ook iets wat een soort van eeuwigheidswaarde heeft. Want vanaf het moment dat je iets hebt ingesproken, blijft in de Efteling in principe gewoon eeuwig ja. draaien. Nog steeds. Ja.
Want op een gegeven moment waren we hier, toen zei ik ook tegen onze kinderen, dit heeft mama al 40 jaar geleden.
Heb je zo bepaalde teksten die je in Efteling hebt ingesproken, waar je echt een warme herinnering aan hebt? Of waar je echt het meest trots op bent?
Ach, alles was leuk. Alles was eigenlijk leuk. Die elfenvlucht was ook zo leuk. Nee, ik vind eigenlijk elke tekst leuk. En ik heb nooit eigenlijk bij de Efteling dingen iets gehad van oh, wat een stom verhaal, weet je wel. Maar ook dan zal ik het gewoon inspreken hoor. Maar
mocht je er ook iets van jezelf in kwijt, in die verhalen?
Nee, dat hoeft ook niet.
Het was allemaal vrij duidelijk hoe het op band
is. Ja, en... Wij zijn ook wel eens in de Efteling geweest en hebben we gelogeerd in het Efteling Hotel. Nou, dat is ook kicken. Ontzettend
mooi,
leuk, ontzettend leuk. Die kinderen vonden dat ook werkelijk onvergetelijk. En dat je zo vlakbij een bed een muisje hebt wat komt kijken en zo. En ja, heel erg leuk was dat.
Nou vertelde je net al dat je een goede band had met Ton van de Ven. De oud-ontwerper van de Efteling natuurlijk, inmiddels helaas overleden. Kun je eens wat meer vertellen over jouw band met Ton en de samenwerking?
Nou, we hadden maar een half woord nodig.
Wat maakte dan dat het zo goed tussen jullie twee klikte?
Ik weet niet, dat we allebei van sprookjes hielden, geloof ik.
Ja, want dat besefte ik me dus eerder niet, want zat er bij jou ook al vroeg in. Want toen je aan het tekenen was bij vader op zijn bureau, toen was je ook met sprookjes en zo bezig voordat je naar de serieuzere, of moet ik zeggen, de mannelijke onderwerpen ging.
Ja. Nee, en mijn moeder las ook geweldig voor. En de kinderjuf en mijn oma. Iedereen las voor. Hele boeken.
Besprak Ton ook wel eens zijn ideeën of zijn ontwerpen met jou, als een soort klankbord?
Ja. En soms vertelde hij ook wat hij allemaal nog had liggen en zo. Zoveel.
Nu we het toch over jouw gesprekken met Ton hebben. Heel vaak heb ik me wel eens afgevraagd van wordt het niet eens tijd dat er in de Efteling bijvoorbeeld een Surinaams sprookje komt of een Indonesisch sprookje?
Indonesisch zou leuk zijn.
Heb je zo wat ideeën waarvan je zegt van nou daar moet de Efteling echt wat mee
doen? Ja, ik heb heel veel ideeën. Maar dat doen we maar een andere keer.
Ik heb hem ook wel eens laten vertellen dat Ton ook door Indonesië geïnspireerd was. Want bijvoorbeeld het entreegebouw, die vorm die erin zit en de rieten kap, dat er ook door Indonesië geïnspireerd. Zat daar ook nog een linkje tussen jou en Ton misschien?
Nee, zat er echt, nee.
Het is wel misschien een punt waar jullie hetzelfde over dachten, waar jullie geïnteresseerd op waren.
Ja, maar er zijn zoveel leuke dingen over Indonesië te vertellen en of tropische dingen, weet je wel. Ja.
Maar heb je wat voorbeelden waarvan je zegt van nou, dat is echt een vertelling of een verhaal of een sprookje uit Indonesië wat echt een plekje in de Efteling zou verdienen?
Ik weet het zo gauw niet. Er zijn verhalen over de Kancil, dat is een dwerghertje, een serie verhalen. Maar ja, dat is ook al uit en daarna gedaan en op cd gezet en weet je, dus en verteld. Wie weet nog wat anders. Er zijn zoveel dingen.
Dan mogen ze van Efteling jou wel bellen voor inspiratie.
Ze mogen mij bellen, dan heb ik altijd dingen klaar.
Mooi.
Als je nu naar de Efteling loopt met bijvoorbeeld je kleinkinderen en dan komt jouw stem weer langs. Hoe voelt dat dan om in de Efteling jouw stem te horen zelf?
Nou, leuk. Ze zijn ook altijd, toen we in het hotel waren ook, dat de kinderen zeiden, oh mam, dat ben jij, weet je wel. En later, oma, dat ben jij, zo.
Dat is het voordeel, als je stem niet verandert, dan blijf je natuurlijk herkenbaar. Ja. Ja.
Ik heb me laten vertellen dat je ook best wel vaak teksten hebt ingesproken voor de Efteling die uiteindelijk nooit in het park zijn gebruikt. Of die zijn verdwenen, bijvoorbeeld voor de magische klok en de zes dienaren. Maar ook voor de Indische waterlelies. Hoe is dat dan gegaan?
Weet ik niet. De Indische waterlelies heb ik helemaal ingesproken. En op een gegeven moment hoorde ik dat Paul de Leeuwen deed. Ik denk, oh ja, maar nu doet geloof ik weer iemand anders het.
En nu zijn ze teruggeschakeld naar een eerdere opname volgens mij weer.
Ja, ja? Naar een oude opname, maar niet van Wieteke.
Nee.
Nou, maar die moet er wel zijn hoor.
Oké. Okay.
Had je ook het idee dat als ze jou belden voor een sprookje, dat ze dan ook specifiek naar jouw stem vroegen? Ja, dat is natuurlijk logisch. Maar wat ik meer bedoel is, het had ook zo kunnen zijn dat jij echt te vertellen voor het hele Sprookjesbos was geweest. Maar nu hebben ze toch een beetje geprobeerd de afwisseling in te brengen.
Nou ja, ik denk dat ze bij bepaalde sprookjes dachten, dat is echt iets voor Wieteke. En bij andere dingen dat ze echt dachten van, dat is leuk om dat nu door Paul de Leeuw te laten doen. Omdat dat commercieel misschien interessanter was, dat weet ik niet.
Ja, ja.
Ja, mooi denk ik om te zien dat bij de laatste toevoeging, wat echt een klassiek Efteling sprookje is, dat ze daar ook hebben gekozen voor de klassieke Efteling stem.
Ja.
En je vertelde net al, tenminste ik zag bij jou een glimlach op je gezicht verschijnen toen je het had over het Volk van Laaf. Wat heb jij met het Volk van Laaf? Wat spreekt jou daar zo aan?
Nou, we zijn daar zo intens mee bezig geweest, Ton van der Ven en ik. En toen aan de cd gewerkt en ik zei, je moet er een boek over schrijven. En dat was ik van plan en zijn broer is daar ook mee begonnen. Dus eigenlijk moet er een dik boek over het Volk van Laaf komen. Want volgens mij heeft zijn broer alle informatie van zijn broer. Dus Ton van de Vens broer heeft, want dat is een Neerlandicus, dus die kan dat. En dan kan ik het ook nog inspreken en we kunnen nog wel alles ermee doen.
Nou ja,
klinkt aantrekkelijk.
Ja, zeker. Maar jouw stem is nu natuurlijk al te horen in het Loerhuis, waar je eigenlijk het verhaal der Laven vertelt.
Ja, dus de oorspronkelijke versie van hoe het komt dat. Maar die Laven die hebben veel avonturen meegemaakt hoor. Want moet je nagaan, die zijn dus vanaf de Noordpool, dwars door de aarde en overal kwamen ze boven. En ze dachten, ja, dit is mooi. Nee, toch maar niet, weet je wel. En je kan er alles van maken. Ook wat ze in het midden van de aarde onderaards meemaken.
Voldoende inspiratie voor nieuwe boeken, verhalen, tv-series misschien wel. Of zelfs attracties.
Ja, dat zou ook kunnen. Maar in ieder geval heeft Ton dat allemaal al in het kort opgeschreven. Dus dat is zal zijn broer hebben.
Moeten we toch maar eens een paar belletjes gaan plegen dan.
Ja, inderdaad ja.
De Vijf Zintuigen, ook een groep Efteling-fans, die heeft op een gegeven moment een documentaire gemaakt over Ton van de Ven. Die heb jij ook ingesproken, hè?
Ja, maar dan weet ik zo gauw niet meer hoe dat was, hoor. Want dat doe ik natuurlijk lopende band. Als iemand vraagt, kan je dit inspreken, kan je dat inspreken? Ja, hoor.
En dat was natuurlijk voor Ton. Tuurlijk. Dat zal wel een extra randje hebben gegeven, ja.
Heb je eigenlijk ook wel eens teksten ingesproken voor andere sprookjesparken of attractieparken?
Ja. Niet attractieparken. Maar wel veel sprookjes ingesproken. En ook boeken ingesproken. Hele boeken. Dat ging dan via een geluidsbureau van Christian Grotebreg, waar ik veel werk voor deed. En hij nam dan ook al de dingen op voor cd's en zo van mij.
Ik maak ook regelmatig afleveringen in onze serie Mijmeren Met. En daar leggen we altijd onze gasten een paar standaard vragen voor. En die zouden jou ook graag willen voorleggen.
Doe maar, leg mij maar voor.
En we zijn heel benieuwd wat de Efteling voor jou betekent.
Ja, van vroeger af aan gewoon een pretpark, een sprookjespark. En omdat ik helemaal met sprookjes ben groot geworden, was dat gewoon precies op zijn plek. En ik vond het ook leuk dat Bas, toen hij klein was, 5 jaar, dat hij zo meegenoot. En dat hij ook zei bij het sprookjeslot van Doornroosje, die lakei ademt echt, want die gaat zo op en neer, die borst, weet je nou. Het is zo leuk om dat door de ogen van een kind te zien, ja.
Er kwamen in die tijd op meer plekken waar dat soort vergelijkbare dingen te zien waren, maar die dan toch net niet de Efteling waren? Of misschien helemaal niet de Efteling?
Nee, maar we zijn in Amerika wel naar ook pretparken gegaan, wat ook wel leuk was, hoor. Maar Efteling is natuurlijk, ja, voor mij is de Efteling het mooist.
Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. Wat is eigenlijk jouw vroegste herinnering aan de Efteling, weet je dat nog?
Nou, die keer dat met Bas en mijn buurvrouw, die reed de auto en Bas tussen ons in. Ja, was een fantastische ervaring. En dat sprookjesbos, als je dat voor het eerst ziet. Dus ik onderging wat kinderen ook voor het eerst zien.
En ik kan me voorstellen dat die link met die sprookjes bij jou extra sterk was vanwege jouw jeugd. Dus dat jou wel aangreep.
Ja.
De Efteling in de jaren, begin jaren 70, eind jaren 60 misschien, was het toen in Nederland echt al zo'n groot ding. Want nu groeit iedereen op met de Efteling. En ja, je kunt er niet omheen als je tv kijkt of radio luistert, zeg maar. Daar hebben we overal wel een spotje in gekocht. Was in die tijd ook al, of kwam je er bijna per ongeluk terecht?
Ja, nee, dat was nog niet zo bekend.
Dus je hebt het wel echt op moeten zoeken. Het werd niet op een presenteerblaadje aangeboden. Kom naar de Efteling.
Nee.
Dan zijn we heel blij dat je daar terecht bent gekomen.
Wat was de Efteling toen eigenlijk voor park? Want je kent de Efteling ook hoe het nu is. Hè? Maar toen zal het gevoel heel anders zijn geweest.
Ja, weet je, toen was het gewoon gericht op kleine kinderen. En op een gegeven moment kreeg je dat schip, weet je wel. En de Python en zo. En dat is natuurlijk leuk. Want de grote broers en zusjes van de kinderen, die hebben dan ook iets leuks, iets sensationeels. En nu zijn er, voor elke leeftijd is er nu wel wat.
Ja, wat wij zelf wel interessant vinden om te zien, is dat je bent dan, of in je jeugd, dan kom je bijvoorbeeld het Sprookjesbos en en Laaf. Dat zijn natuurlijk twee hele mooie plekken om als klein kind rond te lopen. De draaimolens, en op. Je kunt het een beetje opbouwen, maar je merkt toch dat iedereen uiteindelijk toch weer teruggrijpt naar die sprookjes. Ook ja. Zelfs de tieners en zo, die komen dan toch weer in het Sprookjesbos om eens te kijken hoe dat vroeger was. En ja, er is cultureel is het een beetje zo dat mensen zich op een gegeven moment een beetje schamen voor dingen die ze in hun jeugd leuk vonden, maar om een of andere reden gebeurt er bij de Efteling gewoon niet.
Nee.
En dan kan iedereen daar gewoon ongegeneerd weer alles herbeleven, hoe oud je ook bent.
Ja,
ik denk dat toch wel
die lange nek.
Ja.
Hoe vaak kom je tegenwoordig eigenlijk in de Efteling?
Nou, nu hebben we een heel jaar zijn we nog niet geweest, omdat ik heb gefilmd, Verliefd op Bali, in die film zit ik in als oma. En Theo werd daar ziek, dus we bleven langer tot we met de ANWB terug konden. Dus we hebben nu eigenlijk geen tijd gehad nog om naar de Efteling te gaan deze zomer.
Wel de intentie om weer een keer te gaan?
Ja, tuurlijk. Ja. Want nu heb ik al een achterkleinkind tussen.
Ah, en die moet natuurlijk ook mee naar de Efteling.
Tuurlijk moet die mee.
En als jij normaal gesproken naar de Efteling gaat, hoe ziet voor jou dan een typische Eftelingdag eruit?
Nou, gewoon door het Sprookjesbos lopen en dan volg ik maar wat het kind wil zien. En dan waar het kind limonade wil of een broodje of patat, dat doen we allemaal. Maar dan wil ik altijd ook nog Droomvlucht zien. Vind ik zo mooi.
En die hebben ze weer helemaal in oude heer hersteld, recent.
Ja.
Ja, omdat je daar niks voor in hebt kunnen spreken.
Nee, maar dat hoeft er geloof ik niet. Met muziek toch alleen, ja.
Wat is jouw mooiste Efteling-herinnering?
Ik denk die eerste keer zo, dat je het met je kind zo meemaakt.
Het is wel een enorme rijkdom dat je dat moment steeds opnieuw mag beleven. Ja. Met de achterkleinkinderen nu ook.
Ja, dat heb ik dan nog niet meegemaakt met het achterkleinkind. Maar dat was een mooi moment. Want als je dan op een gegeven moment ziet Dat er inderdaad een kasteel is waar de lakeien iedereen slaapt en zo. Fantastisch.
Mooi, ja. Wat maakt de Efteling voor jou nou zo bijzonder?
Nou, dat ze zo consequent alles gedaan hebben. Het bijzondere vind ik ook dat ze zich vernieuwen telkens. En dat er ook sensationele dingen bijkomen, zoals die paarden en dat vuur daar allemaal. En weet je, allemaal dat soort dingen. Voor de grote kinderen is dat hartstikke leuk. Het vernieuwt zich telkens. En dat bleek ook wel dat ik met zo'n directeuren sprak en dat ze zeiden, ja, we hebben heel vaak dat mensen uit pretparken in het buitenland hier komen kijken. Want het is bijzonder.
Ja, ik vraag me ook af waar dat dan in zit, want je bent zelf ook in het buitenland geweest. En dan, wat was dan voor jou een groot verschil met hoe de parken in Amerika bijvoorbeeld dingen aanpakken? En de Efteling?
Het is liever de Efteling. Het is gewoon heel lief. En het bestrijkt zo'n groot gebied van kleine kinderen tot grote kinderen.
Iets waar wij wel eens discussie over hebben, of in ieder geval diepgaande gesprekken, is wat is nou echt typisch onderscheidend Eftelings? Heb jij daar een kijk op?
De details, denk ik. Papier hier en al dat soort dingen. Dat zijn dingen die kinderen onthouden. En zo de ezel, dat daar goudstukken uitkomen en zo. Ja, die details.
Je bent natuurlijk best wel veel met audio bezig, Wietke. Nou, dat is denk ik een understatement. Maar heb jij ook favoriete muziek in de Efteling?
Nee, ik vind al die muziek wel leuk. En ik vond het ook wel. Ik vond het ook wel op een gegeven moment terecht dat ze Buma-rechten moesten betalen. Want dat hadden ze nooit gedaan. En toen dacht ik,
Maar geen muziekstuk wat er zo voor jou uitspringt of zo?
Nee, alles schattig.
Je moet zeggen dat de Zes Zwanen muziek met jouw stem eroverheen het wel heel goed doet.
Leuk, hè?
Je gaf net al aan dat details enorm belangrijk zijn in de Efteling. Heb jij een paar favoriete details in het park?
Nou, zo 1, 2, 3 niet. Ik vind alles geweldig, hoor. Maar je zou wat audio betreft nog dingen te kunnen toevoegen. De sprookjes gewoon. Geënt op elke attractie zijn er sprookjes mogelijk. Dus zeg nou een klein duimpje, dan heb je het verhaal, maar je kan dan ook nog iets ervoor en iets erna. En Hans en Grietje heb je ook het verhaal naar de heks. Maar ook dat je op een cd inspreekt. Het sprookje wat van tevoren gebeurde. En want er zijn ook mooie verhalen van, ik geloof, Martine Bijl en zo. Van iedereen zijn er mooie verhalen. En ook Roodkapje. En ook als Roodkapje weer veilig thuis is, dan dat is natuurlijk ook leuk om op te nemen. Dus dat je alles, elk sprookje, een soort, niet een film, maar een audioproductie van maakt. Want met audio, ja, je kan alles. Een kind gelooft alles wat je zegt. En je hoort en je hebt windgeluid en regen en zo.
Eigenlijk een soort kleine hoorspelen.
Ja.
Even een zijstapje. Wij hebben het er vaak over dat in de Efteling dat er heel veel wordt gedaan met tekst en verhalen. Allemaal in het Nederlands. En er komen natuurlijk ook heel veel buitenlandse gasten in de Efteling. En wij spelen dan wel eens met de gedachte van, eigenlijk zouden ze al die sprookjes ook in andere talen moeten inspreken. Zou dat ook iets zijn waar jij achter zou staan of waar ze jou voor mogen bellen?
Nee, niet voor mogen bellen. Want ik vind, als je een andere taal doet, dan moet je een landsman nemen. Echte Fransman en een Amerikaan of zo. Dan zou ik ook de cd's opnieuw laten inspreken in het Frans, Duits, Engels.
Maar daar kan je je wel iets bij voorstellen, dat de Efteling dat zou doen.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dat is niet duur. Dat is in een wipje gebeurd.
Maar zou je dan het mooiste vinden dat ze, kijk, de teksten die jij hebt ingesproken, daar zitten ook alle aanwijzingen van de tijdsgeest in die toen zijn gegeven om het sprookje zo te laten klinken. Zouden ze dan goed moeten luisteren naar hoe jij het hebt ingesproken om die tekst in te spreken?
Nadoen gewoon.
Kijk, klinkt tot ons betreft ook als een prima plan.
Ja, zeker. Hey, deze aflevering is tot nu toe een lofzang op de Efteling. Dat is ook wel logisch met drie Efteling-liefhebbers aan tafel. Maar zijn er misschien ook dingen waarvan jij zegt van, nou, dat vind ik minder aan de Efteling, of daar zouden ze echt iets aan moeten doen?
Geen idee. Ik heb niks aan te merken, hoor. Jij wel? Jij?
Wij kunnen altijd wel iets vinden, maar als je iets enorm mooi vindt, dan wil je ook dat het op alle punten helemaal perfect is natuurlijk. Dus vooral die puntjes hebben we het dan wel eens over.
En wij hebben een podcast te vullen. Hè?
Ja, ja, ja.
Heb jij wel een bepaalde droom voor de Efteling? Of iets wat jij heel, heel mooi zou vinden als dat gerealiseerd gaat worden ooit in of rondom het park?
Een droom? Ja, iets een Indisch sprookje.
Moet eigenlijk ook wel, hè? Jawel, daar wordt het wel tijd voor.
Ja, die landen zijn 300 jaar verbonden geweest. Dus er is een erfenis.
Ja, zeker.
Nou, we hebben dat zelf ook al meermaals in onze podcast aangedragen. Dus de tijd is er rijp voor.
Ja.
Waar we ook nog benieuwd naar zijn. Je hebt best wel veel met de Efteling. Maar zijn er nou ook nog dingen die jij vanuit de Efteling die je daar hebt meegemaakt. Of misschien in het werk wat je met de Efteling hebt gedaan. Die je mee hebt genomen in je verdere leven of in je verdere carrière?
Nee, ik zou niet weten wat.
Helemaal om af te sluiten, Wiet, ik heb nog een aantal uitsmijters voor jou. Een paar vragen die, nou ja, inmiddels is het een beetje, hoe noemen we dat? Inmiddels is het een beetje traditie om dat wij vragen aan jou, beantwoord ze vlot. Maar dat vaak toch wel langer duurt dan dat. Maar wat is voor jou betreft het mooiste plekje in de Efteling?
Ik denk bij die elfjes. Droomvlucht.
Oh, ja, ja. Oeh, dan denk ik ook wel dat ik weet wat jouw favoriete attractie is in de Efteling.
Ja, want die deden we dan gewoon achter elkaar en ging weer achter in de rij staan. En in de tijd hebben we iets in de Efteling opgenomen met de KRO, maar ik weet eerlijk gezegd niet meer wat. Maar die meneer, Piet van Hest heette hij, die liep overal in en dan gaan we hier en dan gaan we daar. Ik dacht zo, dat is even lekker. Nergens in de rij staan.
Ja, die luxe hebben wij nooit, hè? Maar ja, op rustige dagen. Rustige
ja, dagen. Precies. Ja, heb jij buiten de attracties misschien een plekje in de Efteling wat je echt heel mooi vindt, waar je graag bent?
Nee, maar ik vond waar die bungalows zijn, dat ook heel erg leuk, die huisjes.
Dat bedoel okay. Je denk ik Bosrijk, ja. Tussen de bomen. Ja. Ja, dat is zeker een mooi park.
Ja, je vertelde dat je alles in Amerika bent geweest om daar pretparken te bezoeken. Heb je eigenlijk buiten de Efteling nog een favoriet park?
Nee.
Efteling staat met vlag en wimpel boven.
Oh ja, zeker.
Heb je nog een favoriete attractie buiten de Efteling?
Dierentuinen altijd.
Heb je dan nog specifiek een aantal dierentuinen waarvan je zegt van daar voel ik me echt op mijn plek?
Nee, is allemaal leuk.
Kijk.
En weet je, we reizen veel en in Indonesië heb je ook hele leuke dierentuinen. En op een gegeven moment van die sprookjesachtige dieren, witte tijgers en zo. Hè, dat...
Kijk.
Maar ik vind het ook leuk om bijvoorbeeld ergens in een natuurpark zo die ruimte in te gaan waar je alleen maar aquaria hebt. En slangen zien en zo. En ik denk dat er ook leuk zou zijn om in de Efteling iets van slangen te doen, maar dan een hele lieve slang, weet je wel.
Ja, nu zijn ze een beetje spannend, de enige slangen die er zijn.
Ja. Dan zou je misschien ook nog wel een mooi verhaal of sprookje rondomheen kunnen verzinnen.
Ik zal je wel een boekje geven. Ja, deze heb ik niet meer. Dat is mijn laatste, maar die mag je wel hebben allebei. Verhaal over Indonesië.
Daar worden wij heel blij van.
Zeker.
Ja, misschien een vraag die we anders nooit stellen. Maar wij maken nu inmiddels ruim 6 jaar deze podcast. We hebben al bijna 400 afleveringen ingesproken. Maar dat doen we een beetje uit hobby. Dan hebben we natuurlijk de inspreekdeskundige tegenover ons zitten. Wieteke, heb jij nog tips voor ons als het gaat om het inspreken van teksten?
Duidelijk spreken. Ik versta jou beter dan jou.
Zo wijst naar mij. Die verstaan, ja. Maar daar hoor ik wel vaker. Ja.
Maar gewoon alles goed articuleren. Goed adem nemen. En het heel rustig vragen van... Zit dat nou wel goed, die koptelefoon op je hoofd? Zo. Maar als ik zeg, zit het nou wel goed, die koptelefoon op je hoofd? Dan... Oeh. Pik je het niet goed op.
Daar heb ik nog wel een wereld te winnen, ja.
Ah, nee, maar als je er even op let, is het zo gedaan natuurlijk.
Dat is een geheim voor de luisteraars, maar ik doe dus in de audio stuur ik mijn geluid een beetje bij, zodat ik iets beter verstaanbaar ben.
Oh, wat goed. Ja. Ja.
Dankjewel, Wieteke. Dat zijn toch tips waar wij wat aan hebben.
Nou, graag gedaan.
Ja, dan willen we je sowieso enorm bedanken voor het aanschuiven in onze podcast. Ik denk dat onze luisteraars er ook enorm van hebben genoten. Toch die stem die je normaal gesproken... Eigenlijk altijd hetzelfde door te vertellen, wat je natuurlijk al heel goed kent. De luisteraars van ons komen nogal regelmatig in het park in de meeste gevallen. Die kun je nu in één keer horen vertellen over allerlei andere interessante zaken.
Ja, nou, leuk toch?
Ja, dank voor de gastvrijheid, Wietke, bij jou thuis aan de keukentafel. Een hele inspirerende omgeving. En dank trouwens voor jouw mooie boek, want we hebben hem hier inmiddels liggen. Ja, Boem, Bebek en de verdrietige reus. We gaan hem thuis lezen met de kinderen. En we zullen ook wel even een linkje in de show notes zetten naar bol.com. Waar mensen jouw boek kunnen kopen.
Dus ook zomaar met gewoon bij in een koffietent begonnen. Heb ik Rick van den Burg, de tekenaar, ontmoet. En ik zei meteen, over een eend moet het gaan. En in dit eerste deel ontmoet hij die prinses en de eend en een tovenaar. Nou ja. Maar ja, dat is helaas, die is helemaal op, die druk.
Als mensen die dat eerste deel willen lezen, dan moeten ze denk ik naar Marktplaats. Om te kijken of ze daar een tweedehands exemplaar kunnen vinden.
Ja, op bol.com, misschien hebben ze het daar nog.
Mm. Ja. Ja. Wietek, als mensen online van jou iets willen opzoeken, waar kunnen ze dan het beste naartoe gaan?
Ik denk www.wietekevandoort.nl. Dan zitten ze gewoon op mijn website. Je kan ook gewoon daarna mij mailen. Ik beantwoord alle mail, zo goed mogelijk. Facebook is soms zoveel mensen tegelijk. Dan doe ik het samen met een vriendin. Maar ik ben gewoon te bereiken, hoor.
En mensen kunnen dus jouw boek lezen. Ben je ook nog ergens te zien op het toneel?
Ja, in een film. Die heet Verliefd op Bali. En de première is aanstaande zaterdag. En dan gaan we naartoe. Dan speel ik een oma.
Tegen de tijd dat je de aflevering hoort, is dat wel een aantal maanden geleden. Maar die kun je waarschijnlijk inmiddels wel ergens online kijken ook. Als mensen nog een vraag voor ons hebben, dan kunnen ze natuurlijk naar onze website gaan. Kleineboodschap.com, daar heb je een pagina /volgen. Daar vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Op de website staat ook een contactformuliertje wat je kunt gebruiken om met onze contact te komen. Of je kunt gewoon een mailtje sturen naar info@kleineboodschap.com.
Ja, en Kleine Boodschap luister je in je favoriete podcast app op Spotify of op onze website. En dat is kleineboodschap.com. Daar vind je ook de show notes, alle relevante linkjes. En daar zullen we ook een aantal bij deze aflevering plaatsen. Luister je ons nou in een app, zorg dan dat je je abonneert. Dan mis je geen enkele aflevering. En we vinden het ook altijd heel erg leuk als je een rating of een review achterlaat. Dat kan bijvoorbeeld op Apple Podcast of Spotify.
En wat ook altijd heel mooi is, is als je een bekende op de hoogte kunt brengen van Kleine Boodschap. En Wietek, nogmaals enorm veel dank dat we mochten
graag
aanschuiven.
Graag gedaan en alle luisteraars veel liefs, hè. Dag.
En alle luisteraars, dat was weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe.
Houdoe.
Alaaf. Alaaf.